Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Alle hier in de kerk aanwezig en degene die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. In deze voorbereidingsdienst voor het volgende week te bedienen heiligavondmaal gaat onze eigen predikant dominee Schonewille voor. Het is vandaag ook Israëlzondag en daarom willen we vanmorgen in het bijzonder aandacht schenken aan en bidden voor de vrede voor Israël. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Neeltje Timmer van Os van de Bonengraafseweg. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de kosten. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116, vers 10 uit Weerklank. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. En wat verder volgt in het tiende vers van Psalm 116 uit Weerklank. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we voorbereiding op het heiligavondmaal. En tegelijk is het morgen een jaar geleden dat de ellende begon in Israël met betrekking tot de aanval van Hamas. We zingen nu een psalm die ook vanuit de diepte wordt gezongen, vanuit de diepte van ellende. Ja, ellende in Israël hoeven we niet uit te leggen en wat daarna is gebeurd. Maar ook nogmaals, als wij ook avondmaal mogen vieren, ook zo'n voorbereidingsdienst, met het oog op het Heilig Avondmaal is ook een dienst waarin we ons ook voorbereiden op de ontmoeting met de Heere God. Die hebben we elke zondag in Gods huis, maar in het bijzonder ook in de viering van het Heilig Avondmaal. En als we straks ook het formulier lezen, dan worden we ook opgeroepen om ons klein te maken, ons te verootmoedigen voor God. Ook te beseffen, hè, onze ellende, maar natuurlijk ook onze verlossing in Jezus Christus. Nou, we gaan nu samen zingen Psalm 130, daarvan vers 1. Psalm 130, vers 1. We lezen nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Daarna willen we samen zingen opnieuw uit Psalm 130 en dan vers 2 en 3. Psalm 130, vers 2 en 3. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Daar staan de volgende woorden: want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf zijn, haar zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij, zij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaadspreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee immers dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij wel behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en strijd hebben te voeren met onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen in het gebed gaan tot onze God en Vader. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartige God, liefdevolle Vader, God van Israël, Vader van de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons vanmorgen samenbrengt in de kerk in de ochtend. En dat we dat elke zondag weer opnieuw mogen doen. Dat er ook helemaal ons niets in de weg wordt gelegd, maar dat we hier in alle vrede, vrijheid bij elkaar mogen komen. Om elke week weer ook een ontmoeting te hebben met u. Dat mochten we net ook naar elkaar verwoorden. Elke zondag mag er toch komen tot een ontmoeting met u. Niet dat dat vanzelfsprekend is, heren. Maar toch mogen we het wel zeggen als wij in uw huis mogen komen, als we daar gaan luisteren naar de woorden van u, als daar uw woord wordt gelezen, als daar ook wordt gebeden tot u, heren, dan is dat toch een plek, heren, waar u zich laat ontmoeten, in ieder geval in de lezing. In ieder geval al een plek waar we samen mogen bidden, waar u wordt aangeroepen. En tegelijk, Heer, is het elke keer weer nodig dat we wel bidden, Heer, dat het ook echt tot zo'n ontmoeting mag komen met u. Heer, dat dat niet vanzelfsprekend is. Maar dat we elke keer weer bidden om uw aanwezigheid in de dienst, of u zelf ook aanwezig wil zijn in dat woord, opdat dat woord ja, door uw geest ook mag landen in onze harten. En dat we in het woord en geest ook de Heer Jezus mogen ontmoeten. Die tot ons wil spreken, onze Here, onze Heiland. Die het avondmaal heeft ingesteld tot versterking van het geloof als een extra boven het woord. Net zoals de doop van vorige week een extra bekrachtiging is van het woord. Zo hebt u ook het heilige avondmaal gegeven, ook tot versterking. Weer opnieuw zo'n handtekening. We mogen dan niet alleen horen, maar ook zien en proeven dat u goed bent. En mogen we uw dood verkondigen. En dat is steeds weer ook de sacramenten, zichtbare evangelieverkondiging. Heere, wilt u ons nabij zijn, ook in deze voorbereidingszondag, deze voorbereidingsweek. Maar Heere, dat het bovenal een dienst mag zijn tot eer van u. Tot lof aan u, de levende God. Kom dan in ons midden, Heere, en doe genadig weg al het verkeerde in ons leven, het zondige. Heere, was ons, reinig ons daarvan. En dat wij in ons leven ons heil buiten onszelf in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, mogen zoeken. Ook in onze angsten en zorgen die er kunnen zijn in het leven. Of misschien is er wel blijdschap, verdriet, allerlei emoties nemen we mee. Maar dat we met al die emoties, Heere, mogen weten, ons geloof is niet gelijk aan die emoties. Nee, tuurlijk niet, maar toch vallen we vaak wel in die val. Als ik me verdrietig voel of als ik me veel zorgen maak of angstig, dan lijkt het dat u zo vaak zo ver weg bent. Maar dank u dat we ook mogen meezingen met het psalmboek van Israël. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Uw woord, Heere, uw openbaring. Heere, dat geeft ons houvast. Dat geeft ons leven een kompas. En wij danken u, Heere, zo mogen we te horen in de Bijbel. Niet alleen dat boek is, maar ook dat levende woord. Jezus Christus, de herder, die voorop gaat dat we ons ogen mogen richten op hem, ook vanmorgen, en ons laten gezeggen door hem. Heere, maak het zo goed in deze dienst, maar ook op deze dag. En verhoor onze gebeden als wij het u bidden uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit 1 Korinthe 11... 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34. In dat Bijbelgedeelte gaat het over misstanden bij het avondmaal. En we lezen dat op dat wij daarvan zullen leren. Hè? Dat wij ook dat wat mis is, ja, zullen uitbannen. Voorbereidingsweek is erop gericht om tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere te houden. Niet om ons daarvan af te houden. Dus de Heere wil, ook allen die zijn naam hebben beleden, dat we het avondmaal houden. Hoort u dat? Hij heeft een verlangen om met u en met jou het avondmaal te houden. Maar dat we dat wel doen op de juiste wijze. En hier wordt een misstand beschreven. En dat we daar in deze voorbereidingsweek ook mee bezig mogen zijn. Ook mogen betalen naar onze tijd. Laten we het samen lezen. Misstanden bij het avondmaal, 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. En daar luidt het woord van onze God als volgt. De apostel Paulus die spreekt tot de gemeente in Korinthe deze woorden. Als hij dan gaat spreken over hen met betrekking tot de viering van het avondmaal. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere? Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als we onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover de lezing uit 1 Korinthe 11. Tekst voor de verkondiging is 1 Korinthe 11, vers 33. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Voor de geluisterde verkondiging van het woord willen we samen gaan zingen. En willen samen zingen lied 388, vers 2 en 4 uit Weerklank. Lied 388, vers 2 en 4 uit Weerklank. En de jongens en meisjes en de leiding, die wensen we een hele fijne ontmoeting ook met elkaar. En we hopen jullie straks weer te zien. Dan mogen we samen gezegend dit kerkgebouw verlaten. Laten we nu samen zingen lied 388, 2 en 4. Thank you. Korinthe 11, vers 3. Als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ik denk dat we allemaal in onze gezinnen wel bepaalde goede tafelmanieren kennen, of niet? Ik denk dat dat ook bij jullie geldt. En natuurlijk met mes en vork heet eten en niet met je handen, jongeren. Maar ook bijvoorbeeld dat je tijdens het eten natuurlijk niet allemaal geluiden maakt. En smakken. En boeren. Er kan in bepaalde culturen misschien wel zo zijn dat ze dat accepteren, maar dat vinden wij niet fijn. He, maar ook niet met volle mond praten. He, maar we kennen wel meer van die tafelmanieren. Soms komen er ook nieuwe bij. He, door de jaren heen dat je inderdaad je mobiel of je tablet weglegt. En anders als je hem wegstopt dat je er niet bij pakt. En misschien gaat het daar wel heel vaak over dat je vader of moeder zegt van doe dat ding nou eens weg man. Je zit de hele tijd er al achter en kunnen we nou even zo lekker samen met elkaar zijn? Moet het dan ook weer? Ja. Je kent dat wel. Hè? Maar soms denk ik ook wel eens van zitten vaders en moeders er ook al niet heel snel weer achter. Dus het is echt helemaal niet zo hè, dat we dan naar de jongeren hoeven te kijken. Soms denk ik ook wel eens van, dan krijg ik ook een berichtje, wil ik toch even weten. Hé, pa, wat doe je nou? Dus wat dat betreft wijzen die vingers ook weer naar mezelf. Hè? Maar he, zo kennen we allemaal wel van die tafelregels. En ik hoop ook trouwens eentje dat we dat ook doen. Hè? Dat is ook dat we complimenten geven aan degene die het eten heeft gemaakt. Ook als het misschien niet zo lekker smaakt als misschien die keer daarvoor. Iemand heeft daar wel energie in gestoken. Iemand die heeft dat, zo mogen we er toch van uitgaan, met liefde bereid. He, dus daar mogen we ook wel eens aan nadenken. Hè? Voordat je zegt van, dat vind ik weer helemaal niks aan of zo. Dat je zegt, hey, er is iemand gekookt, maar geef maar eens een complimentje. En natuurlijk mag je ook wel eens zeggen dat je het niet lekker vindt, we hoeven niet oneerlijk te zijn. En soms heb je er wel eens, ja, maar ik zeg toch eerlijk wat ik ervan vind. Nou, dat mag. Maar tegelijk ook van, bedankt, hè, een complimentje. Maar eentje vind ik ook heel belangrijk, dat je in je leven op elkaar wacht. Dat je wacht tot iedereen aan tafel zit. En dat staat best onder druk. Ook in onze gezinnen. En we hebben allemaal weer onze verplichtingen. Misschien zijn sommigen weg. Maar soms dan bestaat het gevaar dat we ook allemaal ons eigen leven leiden. Dat eentje boven huiswerk maakt. We hopen dat hij dat doet. Of niet achter de computer zit. En dat de ander misschien bezig is om te haasten om nog op tijd een beetje bij de maaltijd te zijn. Maar dat je op een bepaald moment er ook moeite voor doet om toch elkaar te ontmoeten. Ik weet, dat lukt lang niet alles. En zeker als we studeren of onregelmatige werktijden hebben. Maar probeer het dan in ieder geval met die mensen in huis wel te doen. Dat je met elkaar eet. Dat je daarin investeert. Want het gaat toch eigenlijk wel mis. Hè, als we dat helemaal loslaten toch in een gezin. Dat je zegt, nou dan gaat iedereen toch maar een beetje zijn eigen gang. Maar ook letterlijk. Dat we als ze dan aan tafel gaan zitten. He, dat we op elkaar wachten. He, dat we niet als het ware naar het amen van het gebed aanvallen. Terwijl vader of moeder misschien nog iets op tafel wil zetten. Maar wacht op elkaar. Opnieuw gaan er ook vingers naar mij hoor. Want ik vind het best lastig als ik dan denk, dit zit wel lekker. Ik heb nu eigenlijk best wel poos gewacht. Maar wacht op elkaar. Dat je met allemaal zit en dan ga je beginnen. Gisteren, toen we met elkaar aan het eten waren in het baken, toen ervoeren we dat ook een beetje. Moeten we dan wachten tot die hele tafel ook de soep heeft? Of doen we het gewoon lekker zo met elkaar in zo'n hoekje? We deden trouwens wel dat laatste. Dat het hoekje, want we moesten natuurlijk de soep ook niet koud laten worden. Maar toen dacht ik al van, maar ik ga morgen, gaat het over goede tafelmanieren. Op elkaar wachten. Dat valt nog niet zo mee, hè, op elkaar wachten. Dan moet je geduldig zijn naar een ander toe. En dan moet je misschien inderdaad ook wel inleveren dat je zelf de soep eet. Die ander kan dat wel heet eten. Er zit hoe dan ook iets van toch van de minste willen zijn. Je moet geduldig kunnen zijn en je moet ook de ander kunnen verdragen. Ook in het gezin, als je dan wacht. Ja, maar hij is huiswerk aan het maken. Nou, echt niet, ik zag hem net achter de computer zitten. Nou, dan gaan we hem nog een keer roepen. En natuurlijk is er een... Kan je op een bepaald moment zeggen, ja, als iemand niet komt, dan gaan we maar beginnen. He, maar probeer op elkaar te wachten. Probeer ook, als het ware, ruimte te maken voor elkaar. Maar ook voor diegenen die misschien altijd nog zo wat boven blijven. He, besef ook van dat het ook voor jou is. Ze willen jou er graag bij je hebben. Er wordt ruimte voor je gemaakt. He, neem het dan ook serieus als je wordt geroepen. Eten! Dat betekent, er wordt op jou gerekend. He, en men vindt het fijn dat jij erbij bent. Waarom staat deze tekst nu in de Bijbel? Als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Een tafelmanier, een goede tafelmanier, die ook de apostel Paulus hier doorgeeft in de Bijbel aan de gemeente in Korinthe, ook aan ons die vele eeuwen later dit Bijbelgedeelte mogen lezen. Wat was er daar dan mis? Om dat goed te begrijpen, moeten we wel weten hoe dat avondmaal ook toen plaatsvond. Bij ons vindt dat avondmaal plaats tijdens een kerkdienst. En tijdens zo'n kerkdienst, hè, dan mogen we ja, ook als een onderdeel van de dienst ook het sacrament van het heilig avondmaal houden, mogen het vieren. Maar in die tijd hè, waarin Paulus verkeerde en waarin hij ook zo de christelijke gemeenten ook toerustte, was het juist ook een onderdeel van een grotere maaltijd. De christelijke gemeente die kwam samen na verloop van tijd. Ze waren natuurlijk allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden, met verschillende beroepen, met verschillende, ook verschillend in de zin van wat ze hadden. De ene was rijk, de ander was arm. Je zou kunnen zeggen verschillende kleuren. Een heel bont gezelschap van mensen. Maar dat kwam samen tijdens een ontmoeting van christenen. Dan kwamen eigenlijk een hele heterogene groep kwam samen met elkaar. Maar in die ontmoeting was er ook altijd gewoon de maaltijd. He, wij kennen dat gelukkig ook. Gisteren hadden we dat. En we hebben dat best vaak in de ochtend. Gelukkig. Want wij zullen erbij zijn. Want het is fijn om ook zo die maaltijd met elkaar te gebruiken. U weet het zelf ook als je de Alpha-cursus ook hebt meegemaakt. He, wat dat voor verbinding geeft. Ontspanning, maar ook verbinding. Je bent meer nog jezelf dan misschien in wat meer formelere settingen. Je komt echt tot een ontmoeting met elkaar. Nou, dat vond dus ook plaats. Dat is maar niet nieuw of zo. Dat is niet modern. Maar je kunt zeggen, dat is juist iets waar het ook mee begon. Met die ontmoeting, met de maaltijd gebruiken met elkaar. Dus een gewone maaltijd. Maar de viering van het heilig avondmaal vond dan plaats meer aan het einde van die maaltijd. Als een onderdeel van die maaltijd die ze met elkaar hadden. En wat gebeurde er nou? Nou, het gebeurde als volgt. Dat inderdaad er van die ontmoetingen gepland waren om met elkaar te eten en ook het avondmaal van de Here te houden. Maar in de praktijk was het zo dat de mensen daar naartoe gingen en ook de opdracht hadden om iets mee te nemen naar die maaltijd. Dus je nam met elkaar, nam je als het ware lekkere dingen mee om als het ware met elkaar ook te delen. En een keer begrijpen, de rijken die hadden natuurlijk ook genoeg vermogen om lekkere dingen mee te nemen. We kunnen ons iets voorstellen misschien wel lekker vlees, lekkere druiven. Van alles wat lekker gegeten zou kunnen worden. Die namen natuurlijk een heleboel lekkere dingen mee. Lekker drinken, lekker wijn. Fantastisch dat die rijken dat meenamen. Maar armen, die hadden natuurlijk helemaal niet zoveel. Die hadden gewoon maar misschien net genoeg voor de dag van vandaag. En dat namen zij mee ook naar die maaltijd met elkaar. Dus dat was al een verschil, maar dat geeft helemaal niks. Want dat zou gedeeld kunnen worden. Of dat die rijken, die waren ook natuurlijk heren, die waren meestal hadden voor zijn. Maar die armen, die moesten vaak ook nog thuis. Er waren ook dikwijls slaven, die moesten zelf zorgen voor een heer die ze dienden. En die kwamen vaak, na het eten van hun heer, kwamen ze ook naar die maaltijd toe. En dan was de ontmoeting die was al lang bezig. De ontmoeting was al lang bezig. Op een bepaald moment, ja, we missen natuurlijk, we missen Die nog, we missen haar nog. Ja, ze zei er nog niet. Maar ja, zullen we vast beginnen? Zullen we vast al wat gaan eten? En dan gebeurde het dat mensen inderdaad lekker gingen eten van die rijke spijzen, van die lekkere drank. En ze waren hadden heerlijk lekker vol en er werd ook goed gedronken. Dat ze als het ware helemaal vol waren. En dan kon het gebeuren dat er op een bepaald moment ook mensen kwamen die dus gelukkig ook vanuit hun situatie naar de gemeente gingen. En dan kon het gebeuren dat ze eigenlijk niet meer hadden dan hun eigen boterham, ik noem het maar eventjes, zo naar onze tijd vertaald, hun eigen voedselpakketje hadden ze. En daar moesten ze mee doen. De lekkere dingen waren op. En sommigen die waren al helemaal misschien wel vrolijk, van nou, lekker vol, lekker, hey, kom binnen. En dan, natuurlijk, mooi om elkaar te ontmoeten. Maar je begrijpt wel waar de schoen wringt. Dan moest er nog, op dat moment, het avondmaal gevierd worden. En op dat moment moest dan inderdaad dat bijzondere wat de Heer Jezus had gegeven, om het avondmaal te vieren, om ook de eenheid ook samen met elkaar te beleven, moest dan in de praktijk worden gebracht. Nou, dan zegt de apostel Paulus, maar dat is geen avondmaal houden. Jullie hebben geen zicht op wie de gemeente is van de Heer Jezus. Jullie kunnen het lichaam van de Heer Jezus niet onderscheiden. Je hebt niet goed inzicht wat nou het lichaam van de Heer Jezus is. Het lichaam van de Heer Jezus, je denkt dat die anderen die erbij komen, dat die niet zo belangrijk zijn. Je denkt vooral aan jezelf en misschien wel aan je eigen mensen waar jij een klik mee hebt. Je denkt vooral aan je eigen soort mensen. Maar je kan nog niet eens even geduld opbrengen om te wachten op hen die het minder hebben, om die rijke spijzen met hen te delen. Dat zou nou echt liefde zijn geweest. Daarmee had je je nou echt de minste kunnen tonen. Door te wachten op elkaar, dat had inderdaad wat van jou gevraagd. Dan had je inderdaad even een periode dat ook moeten verdragen, dat je die ander ook moeten verdragen. Dat die pas later komt, dat die niet diezelfde positie als jou heeft. En als je dat al niet kan opbrengen, om zo de minste te willen zijn, om geduldig te wachten op je medebroeder of zuster, maar om zo egoïstisch aan jezelf te denken en dat er niks overschiet, nou, dan zegt hij dan dat is niet het avondmaal van de Heere houden. Dan ben je gewoon, dat is gewoon een liefdeloze bedoeling. En als je zo op die manier het avondmaal viert, dan vier je het avondmaal en niet tot zegen, maar tot een oordeel. Dat is op een onwaardige wijze het avondmaal vieren. Dat is jezelf inderdaad een oordeel eten. Nou, gemeente, nu horen we dus hoe die woorden jezelf een oordeel eten, onwaardig avondmaal vieren, wat dat in de eerste plaats in dit Bijbelgedeelte betekent. Die woorden hebben in ons soort gemeenten en misschien nog wel meer in de gemeenten ook die wij wel kennen, waar ook velen van ons uitkomen, een behoorlijke lading gekregen. Jezelf een oordeel eten. Oeh. Maar als je zelf een oordeel kan eten en er kunnen dingen gebeuren die in 1 Korinthe worden genoemd, kan je dan beter niet afblijven? Want je wilt toch niet je straf zwaarder maken? Maar tegelijk is het wel van belang om die woorden wel goed uit te leggen. Wat wordt daarmee nou mee bedoeld? Deze woorden, jezelf een oordeel eten of onwaardig avondmaal vieren, daarmee wordt niet bedoeld om nu mensen volgende week af te houden tot het vieren van het heilige avondmaal. Omdat mensen in deze voorbereidingsweek misschien wel bezig gaan met die vraag van, ben ik wel waardig om het avondmaal te vieren? Ik ben onwaardig om het avondmaal te vieren. Als ik zie wie ik zelf ben, en ik lees het ook in de Bijbel, je kan niet op een onwaardige, je mag niet op onwaardige wijze avondmaal vieren. Maar luister nou, zuster en broeder, waar het hier over gaat. Hier gaat het niet of wij in onszelf ooit waardig zullen zijn om het avondmaal te vieren. Daar gaat het hier niet over. Als het zo zou zijn dat het avondmaal straks alleen gevuld zou zijn met mensen die waardig zijn, gemeente, dan zal er volgende week niemand naar het avondmaal gaan. Dan zou ik ook het avondmaal niet als dienaar van hem ook niet kunnen vieren. Want ik ben niet waardig om dat te doen. Ik ben niet waardig genoeg om dat te doen. En we zullen nooit waardig zijn in onszelf om het avondmaal van de Heere te vieren. Als je kijkt naar jezelf. En ik hoop ook dat we nu hebben gehoord, ook in dat avondmaalsformulier. Wanneer zijn we nu waardig? We worden waardig en deelachtig dat avondmaal gemaakt. Als wij ook weten dat we juist ook onwaardig zijn, dat we niet kunnen opklimmen tot die berg des Heren, maar dat alleen maar de Heer Jezus degene is, hè, die als God en mens, maar ook in zijn menselijke gedaante, ja, daadwerkelijk ook waardig is. Waardig is het Lam. Hij was zonder zonde, hij was volmaakt. Hij is inderdaad, hè, waardig. Maar als we mogen weten, hè, wat hij voor ons heeft gedaan. Hij die zonder zonde was. Hij die onze onwaardigheid en al onze schuld aan het kruis heeft gedragen. Dan is het geloof is echt steeds weer je heil, je zaligheid buiten jezelf zoeken in Jezus Christus. Dus wij komen niet hier avondmaal vieren om op een bepaald moment als het ware daarvan los te raken. Van ik moet dus zeg maar waardig zijn in mezelf. Nee, als onwaardigen komen we. Als schuldigen in onszelf volgende week. Onthoud dat, hè. Die als het ware die schuld aan de Heer Jezus hebben beleden. En dat we mogen weten op grond van zijn volbracht werk. En we mogen weten ook recht te staan voor God. Rechtvaardig te staan voor God. Dus wat is wel onwaardig? Wat houdt hier dan in onwaardig? Het gaat manier hoe het avondmaal gevierd wordt. Het gaat over hoe. Dat niet op gepaste wijze gebeurt, zou je kunnen zeggen. Dat is het. Er wordt niet goed aan de tafelmanieren gehouden. En je zou kunnen zeggen, de avondmaalsgasten, die moeten niet zozeer naar hunzelf kijken, naar binnen kijken. Maar ze worden eigenlijk opgeroepen om naar buiten te kijken. Kijk nou eens om hoe je met anderen omgaat, gelovigen, zegt Paulus. Jullie die zeggen dat jullie je heil zoeken in de Heer Jezus Christus buiten jezelf. Maar kijk nou eens hoe je in je leven de Heer Jezus daadwerkelijk volgt. Hoe de liefde van de Heer Jezus in jouw leven ook zijn uitwerking mag krijgen naar de broeders en zusters in de gemeente. En je zou kunnen zeggen, dit Bijbelgedeelte, die roept ons op, Paulus die roept ons op, de Heere die roept ons op vanuit dit Bijbelgedeelte om deze week nou eens niet in jezelf te kijken, maar vooral ook eens te kijken naar buiten, naar elkaar te kijken. Oh, maar ik heb altijd begrepen dat we avondmaal vieren, dat je dan de blik naar binnen moet werpen. Dat hebt u toch ook gelezen? Je moet je zonde overdenken. Ja, nou, zeker. En op een bepaald moment gaan we opkijken, naar de Heer Jezus, naar de vergeving. Maar als we zo ook inderdaad de Heer Jezus mogen volgen, als we ook mogen opkijken naar de Heer Jezus, als we ook zien op hem, dan is dat zeg maar dat opgerichte leven, dat betekent toch ook, en dat mag ik u toch ook aanspreken, gemeente van de Heer Jezus Christus, waar ook hier ook vele mensen de Heer belijden, waarin ook vele mensen de Heer Jezus willen volgen, waarin ook vele mensen, waarvan ik geloof, dat ze zeggen, ik leef door genade ook een opgericht leven, dan mag ik u ook in het bijzonder deze week, en ook mezelf mag het woord ons oproepen om nou deze week is inderdaad naar buiten te kijken. Want je kan zo, als het ware, met jezelf blijven worstelen. En misschien wel op een bepaald moment zeggen, ik ga niet aan, want het klopt niet met mij. Dan heb je gehoord, dan worden we geroepen om op Jezus te zien. Maar dan blijven we eigenlijk vooral zo, zijn we aan het navelstaren. Blijven we toch zo vooral met onszelf bezig. Maar dit Bijbelgedeelte wil onze ogen openen voor elkaar. Gemeente, als u volgende week avondmaal viert, hoop ik ook dat u dat doet met goede tafelmanieren. Dat u dat ook doet door te wachten op elkaar. Ja, hoe kan dat nou? We wachten toch sowieso op elkaar. We zitten in de kerk, het vindt plaats in de kerk, dus hoe zouden we dan niet op iemand kunnen wachten? Moeten we dan wachten op de laatkomers, dat ze nog later komen? Nee, daar gaat het natuurlijk niet om nu. Maar wachten op elkaar betekent wel, wachten op elkaar, wat zei ik in een gezin, als je op elkaar wacht, dat betekent dus ook dat je geduldig moet zijn. Hé, die jongen of dat meisje of die moet nog komen. Nou, laten we geduldig zijn. Toen we gisteren aan tafel zaten, de soep, we waren niet geduldig genoeg om te wachten op die hele tafel, want dan werd onze soep koud. Nou ja, natuurlijk aan de ene kant een peanut. Aan de andere kant voelde ik gisteren al wel een beetje dat daar de schoen wrong, zei ik ook. Van, eigenlijk wil ik nu iets met tafelmanieren. Maar in de kerk houdt het in. Inderdaad, als we volgende week bij elkaar zijn, op elkaar wachten, betekent ook dat je ook met de ander geduldig bent. Bent u geduldig met uw broeder en zuster in de gemeente? Die misschien ook volgende week wel aan het avondmaal zit. Maar uw geduld is al op met die man of die vrouw. Op elkaar wachten betekent ook dat je elkaar kan verdragen. Dat je elkaar verdraagt. Ook in het anders zijn. Want je wacht op iemand die misschien zo totaal anders is. Die rijke, die moest wachten op die arme. Misschien wel, ja, niks mee te maken. Die identiteit ligt niet meer in rijk of arm. Maar die identiteit ligt in Christus. En mag u ook zo elkaar verdragen als u volgende week avondmaal viert. Dat je zegt van, oh, gelukkig heb ik mijn vrienden in de gemeente, mijn bekenden. Maar met die, nou, die mag voor mij wel aan de andere kant van de kerk zitten. Wacht op elkaar. Verdraag elkaar. Op elkaar wachten, dat is ruimte geven, ruimte maken voor de ander. Mag die ander er ook zijn, zoals zij is, zoals hij is gevormd. Hè, met zijn biografie, met zijn geloofsbiografie of haar historie. Maar wachten op elkaar is ook de minste willen zijn. Dat je misschien wel op een bepaald moment ook, inderdaad, dat is echt de minste willen zijn, op elkaar wachten. Hè? Dat je wil eten, je wil verder, maar dan echt wachten op iemand, je eten kan afkoelen. Dat is de minste willen zijn. Dat zou het mooi zijn dat we deze week ook dat vertalen. Dat je misschien eens naar iemand toestapt waarvan je zegt, ja maar hallo, ik ben al zo vaak de minste geweest. Ja. Ik snap het. En ik herken het ook. En toch geloof ik dat daar wel steeds weer de sleutel in ligt. Dat we de minste willen zijn. Dat we elkaar verdragen. Dat we elkaar lief hebben. Dat we inderdaad, en als dat niet lukt uit onze eigen tenen, en dat lukt niet vanuit onze eigen tenen, dat zeg ik gelijk. Dat we inderdaad door dat zien op de Heer Jezus Christus, waardoor ik ook als onwaardige mag komen. Hij heeft mij verdragen. Hij heeft mij lief gehad. Hij heeft geduld met mij gehad en op de dag van vandaag heeft hij dat. Hij geeft de ruimte aan mij, terwijl ik die ruimte zo vaak verspil voor God. Dan ga je merken. He, dat Jezus, dat zien op Jezus, dat inderdaad te maken heeft, waardoor dan ook de poort naar het avondmaal voor jou open gaat. Door Jezus alleen. Maar doordat het zien op andere mensen, door te zien op Jezus ook totaal anders wordt. En als dat nog niet zo is, dan mag deze voorbereidingsweek ons ook dieper leiden tot de kennis van de Heer Jezus. He, dat we mogen groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Mogen groeien wat hij aan genade wel allemaal niet aan ons geeft. En wat hem dat heeft gekost, zijn lijden en sterven en opstanding. En dat het ons ook mag, dat het ons de liefde mag doen groeien naar onze broeders en zusters om ons heen. Dus er is een keer een voorbereidingszondag, waarin we geroepen worden om eens even rond te kijken. Om van de week eens bezig te zijn. Met onze broeders en zusters om ons heen. Om dingen op te lossen. En als iemand er helemaal niks van weet, dat je die gebed brengt tot God, Heer, ik heb ze zo ongeduldig naar diegene. O Heer, neem het weg. U die zo geduldig bent met mij. O de Heer Jezus, is zo geduldig met ons. Volgende week dan de voorganger, die mag het natuurlijk uitspreken, maar de Heer Jezus heeft het ingesteld. Hè? Dus het is hij is degene, hè, die dan de gastheer is, zou je kunnen zeggen. Hij is degene die het u aanreikt. He, dat stukje brood. He, die beker. Maar vergeet niet hoe die het aanreikt. Het zijn de doorboorde handen van de Heer Jezus. Hij wilde de minste zijn voor u, voor jou en mij. En ook als hij dat brood stukje aanreikt, dan mag je ook zien. Het zijn zijn doorboorde handen. Als hij nou zo op die manier ruimte heeft willen maken, dat wordt niet eens van ons gevraagd, toch? Als hij dat nou wilde doen voor jou, ach, dat wij dan ook in de kracht van hem en door zijn geest ook zijn liefde mogen tonen aan de ander. Jezus zei het, toon mijn liefde aan de ander dien de ander. Ik zeg dan verdraag de ander. Zo zegt Jezus, zoals ik jou verdragen heb en steeds weer verdraag. Zo heb ik ook jou lief gehad. Zo wil ik ook dat jullie elkaar lief hebben. Verdraag elkaar. Wacht op elkaar. Amen. We willen nu samen zingen dat lied. Een lied uit de bundel Op toonhoogte. Toon mijn liefde. Laten we dat samen zingen.
Thank you.
Gemeente, het is vandaag ook Israëlzondag. En ik heb ook in deze dienst iets meegenomen om ook daar aandacht voor te hebben. En dat heb ik ook aangereikt gekregen van het CIS. En die geven een preekschets. Die heb ik dan niet zozeer gebruikt, omdat we ook voorbereiding Heilige Avondmaal hadden. Maar ook dat foldertje wat u hebt, daar wordt ook verwezen naar allerlei informatie over Israël Zondag 2024. Maar ook in bijzonder een PowerPoint heb ik hier een deel uitgenomen, want we moeten natuurlijk ook op de tijd letten van deze dienst. Maar ik heb eruit gehaald wat ik nu belangrijk vind, ook voordat we gaan bidden voor Israël. U ziet al op de PowerPoint een tekst staan vanuit Romeinen 11 vers 1. Heeft God zijn volk soms verstoten? Sommigen denken dat wel eens, toen de kerk mocht groeien, dat de kerk de plaats in heeft genomen van Israël en dat het nu draait om de kerk. Maar lees het maar na, daar lezen we heel duidelijk, nou beslist niet. Maar dat volk van God, het Joodse volk, dat heeft een blijvende plek in het hart van God. En het zal ook gaan met dat Joodse volk, ook naar zijn plan. En één ding zou ik daar wel heel duidelijk over willen zeggen. Dat wij en dat u en dat jij daar ook een hele belangrijke rol in speelt. Wij hebben het evangelie mogen horen van een Joodse apostelen over een Joodse Heer Jezus. En op een bepaald moment mocht dat heil van de God van Israël, dat mocht naar de volkeren. En tegelijk zien we inderdaad dat er bij Israël een bedekking plaatsvond. Wie verlangt niet dat het volk Israël ook Jezus als Messias erkent. Maar we leven nu in de tijd dat inderdaad dat evangelie ook naar ons is gekomen in de lage landen, over de wereld ook rondgaat. Maar de Heer God die wil nu juist ook weer die beweging ook gebruiken, ook de christelijke kerk gebruiken om ook, nou, zoals wij van hen dat nieuws mochten horen, dat wij ook hen tot jaloersheid wekken. Dat we ook hen de liefde van de Heer Jezus laten blijken. En wat hebben we daarvan gemaakt? Heel vaak bar weinig. Of misschien juist haat laten zien aan het Joodse volk. Maar weet dat dat een belangrijk stuk van Gods plan is. En daarom is gebed voor Israël belangrijk. Is hulp voor het Joodse volk belangrijk. Maar ook dat getuigen, dat ondersteunen. Dat getuigen van dat wat wij van hen hebben mogen ontvangen. Nu wil ik in het bijzonder met u, als we ook nog willen gaan naar dat gebed. Als we willen gaan naar dat gebed. Naar een aantal belangrijke, zij noemen dat actiepunten voor vandaag. Ook voor de christelijke gemeente. En je bent al naar twee gegaan, maar we moeten nog even naar één. Dus dankbaar zijn voor wat je van hen ontving. En dat hebben we inderdaad, heb ik net al iets van gelezen. Maar ik wil lezen wat die PowerPoint daarin aanreikt. Dan staat er dit. Laten we God danken voor wat wij kregen via het Joodse volk. Dat zijn Gods beloften. De hoop voor Israël, de psalmen van David, de zoon van David, onze gekruisigde en opgestaande Heer. De heilige schriften, het nieuwe verbond door de Heilige Geest, allereerst met Israël gesloten. Laten we dankbaar zijn voor de trouw van Joodse apostelen, waardoor wij met het evangelie bereikt werden. En dan gaan we naar twee, het bidden voor het Joodse volk. Als het gebed het voornaamste is van de dankbaarheid, laat er dan regelmatig gebed zijn, thuis en in de kerk, voor de nakomelingen van Abraham. Laten we daarbij een bijzonder bidden voor onze Messias beleidende Joodse broers en zussen. Zijn zij niet de oudste broer in Gods huisgezin? Bid voor de Messias beleidende Joden in Israël die soms in een lastige positie zitten. Niet als voluit Jood worden gezien, soms zelfs als verraders van de Joodse identiteit. Bid voor goede relaties tussen Messias beleidende Joden en Arabische christenen, bij alle spanningen die er zijn. En dat er verzoening mag komen tussen bevolkingsgroepen, waar wraak en haat zo diep wortel heeft geschoten. En bid om vrede voor Jeruzalem. dat de oorlog mag stoppen, dat het geweld van Hamas en Hezbollah wordt beteugeld. En ook wraakgevoelens in Israël. Bid dat de kostbare mensenlevens worden gespaard. Dat gijzelaars hun vrijheid terugkrijgen. En dat God de getroffen families, uit welke bevolkingsgroep ook, nabij wil zijn bij de herdenking van allerlei aanslagen, oorlogsgeweld. En dan drie. Drie is, wat mogen we als christelijke gemeente doen, waarin mogen we ook staan? Geloof in een God van verrassende wendingen. Er is hoop dankzij Gods trouw aan Abraham. Blijf geloven, gemeente, in een God van verrassende wendingen. Op deze wereld, maar ook met zijn volk. Ook mensen die nee zeggen, kan hij terugwinnen. Als Paulus zegt, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, is dat in het kader van de hoop en niet van de wanhoop. En daarom hebben we hoop, ook in de kerk, ook met de boodschap die we hebben. Een gesloten deur hoeft niet gesloten te blijven. God blijft trouw aan zijn beloften. De Heere laat niet los wat hij begon. De genade die God schenkt, neemt hij nooit terug, staat in Romeinen 11, vers 29. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. En de hoop van Israël is daarmee onze hoop. Als God dat volk zou kunnen laten vallen, zou hij ook immers jou en mij kunnen laten vallen. Maar dat doet hij niet. En dan vier. Dat is ondersteun de Messias beleidende Joden om het goede nieuws van Jezus te delen. Paulus verlangt dat de sluier weggetrokken wordt die het zicht op Jezus als Messias belemmert. Laat de christenen uit de volkeren hun Joodse geloofsgenoten ondersteunen bij het delen van het evangelie van Jezus. Dat ze mogen ontdekken hoe Yeshua alle geboden van Mozes in de praktijk bracht. Hoe hij de vervulling is van Pesach en van Yom Kippur, dat deze maand wordt gevierd. Dat hij de leidende dienaar van de Heere is, van wie Jesaja profeteerde. Dat in Yeshua te vinden is, vergeving, vrede, opstanding uit de dood en eeuwig leven. En dan vijf, de laatste. Help onze Joodse broers en zussen diaconaal. En vergeet de Palestijnse en Libanese, wat er ook in de afgelopen periode, ook in die oorlog, ook daarin nog verder, nog breder, het wordt nog groter, daarin ook betrokken zijn geraakt, niet. Laat de christenen uit de volkeren ook diaconale hulp verlenen. Een vorm van hulp die al door Paulus werd geïntroduceerd. Paulus organiseerde een collecte voor de arme Joodse gemeente in Jeruzalem, door gaven te brengen vanuit Macedonië en Achaïe in Griekenland, omdat Jeruzalem onze moederkerk is. Geestelijk mogen wij inderdaad profiteren van hen. Laten zij financieel van ons mogen profiteren, door hen ook zo te ondersteunen. En dan rond de PowerPoint af. Jij en ik, als het gaat over de christelijke gemeente, van nature zijn we wilde takken. We kregen een plekje op de edele olijf. Maar laten we niet vergeten het volk dat God uitkoos, waarnaar hij zich ook liet noemen. De God van Israël. Dankzij hem is er hoop voor het Joodse volk. En voor de Palestijnen. En voor de Libanezen. En voor ons. We willen nu samen een lied zingen als gebed. Israël, verheug u in uw maker. Daarna willen we samen ook bidden voor Israël en tegelijk ook voor de noden en zorgen in de gemeente. Laten we dat samen doen. Dat is lied 55 uit de bundel Optoonhoogte. Lied 55. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u in het gebed om uw aangezicht te zoeken. Wat we hebben mogen horen in deze dienst, en uit de lezing van uw woord, de verkondiging, ook de woorden die we mochten horen aangaande Israël. Heren, wij willen u bidden, ook in eerste plaats voor dat volk van u. En wij vinden het aan de ene kant best ingewikkeld om ook ons goed te verhouden, ook naar Israël. Want als we ook al het geweld zien en de oorlog, dan weten we ook dat daar niet de oplossing in ligt. En dat het ook niet opgelost wordt, welke problemen ook, door het pompen van maar meer wapens en wapens. O Heere, wij willen u bidden. Ontferm u over dat gebied waar u rondwandelde, Heer Jezus. We weten, Heere, dat u trouw bent aan dat Joodse volk. En tegelijk willen we bidden, Heere, of u dat volk ook wil behoeden voor wraak op wraak. En dat ze daardoor verteerd zullen worden, maar geef toekomst ook voor Israël, ook voor dat land, voor dat volk. En dat daar ook bij ook ruimte mag zijn, ook voor anderen. En Heere, wilt u in het bijzonder ook die mensen die ook daar toekomst in zien, dat die meer en meer ook hun geluid mogen laten horen. Ontferm u, Heere, over uw volk, ook op het rond van de aarde. Want Heere, Israël, dat is dat Joodse volk wat op een bepaald moment ook die hele wereld ging betreden, die wereld terecht is gekomen, uitgewaaierd, maar dikwijls, Heere, door juist dat mensen hen ook naar het leven stonden, dat er geen veilige plek was, meegevoerd. Heere, dat wij ook als christelijke gemeente ook zo naast Israël mogen staan, mogen bidden voor dat Joodse volk. En ons ook mogen inzetten, Heere, om ons uit te spreken tegen antisemitisme, als dat ook zo toeneemt. Als we ook horen dat ook Joodse mensen zich niet meer veilig voelen in ons land. Dat in het afgelopen jaar dat ook zo is toegenomen. Heere, dan wil ik u bidden, Heere, dat daar verandering in mag komen, maar dat het ook mag beginnen, juist ook bij ons. Geef ons bewogenheid, Heere, voor uw volk. En Heere, ik wil u zo bidden, nogmaals voor die regio, dat de oorlog mag stoppen, dat mensenlevens gespaard mogen worden. Dat er een weg gevonden mag worden van vrede en verzoening. En willen u bidden, Heere, voor die regio, Israël en de Palestijnse gebieden en Libanon. Heere, dat wil u bidden, Heere, voor elk mens die ook door u geschapen is. Heere, u bent toch de maker en de eigenaar van alle volkeren. We hebben dat nog zo kort geleden ook mogen beleven toen we ook stilstonden bij het Jona-verhaal, de geschiedenis. Uw hart voor Nineveh, terwijl je denkt en terwijl ook Jona dacht dat dat volk telt niet mee. Maar toen liet u uw liefde ook zien, ook juist, Heere, voor de Ninevieten. Is dat niet een boodschap, Heere, die we ook altijd vast moeten houden? Daarom wil ik u ook bidden, Heere, dat Joden en Palestijnen, Libanezen meer en meer zicht mogen krijgen op de Heer Jezus Christus. En dat blokkades worden weggenomen, dat daar verzoening en vrede in wordt gevonden. Ik wil u bidden, Heere, dat de kerk de liefde van de Heer Jezus Christus mag laten zien aan het Joodse volk. En dat niet alleen maar op één dag is met een Israëlzondag, maar dat er ook blijvend gebed is, zoals dat in sommige gezinnen gebeurt op elke Sabbat. Dat ook in christelijke gezinnen gebeden wordt voor het Joodse volk. Wil u bidden voor de Israëlwerker Geert de Korte, die in Jeruzalem uitgezonden is door de christelijk gereformeerde kerk en de GZB binnen de PKN. Hij heeft in Jeruzalem veel Joodse contacten. Wilt u hem ook daarin dicht nabij zijn? O levende God, wij willen u bidden, ontferm u, Here. En nogmaals wereldwijd, maar ook daar in het Midden-Oosten. Here, dat het niet verder ontbrandt, ontvlamt. Eigenlijk onmogelijk in onze ogen. Maar wij hebben hoop, Here, in een God die verrassende wendingen kan bewerken. We hebben het nodig, Here. Zij hebben het nodig, wij hebben het nodig. Here, uw verrassende wendingen in deze wereld. Anders is er wanhoop. Maar wij geloven en wij hopen op u en op uw woord. Maar neem ook ons leven en gebruik het, Here. En ook die kerk, de kerk van u, Here, in uw helsplan. Here, wij willen u bidden voor de noden en zorgen in deze gemeente. Voor de zieken die er zijn. Maar ook voor de mensen daar waar rouw is. We denken aan de rouwdragende familie Louter, die ook in de afgelopen week op de begraafplaats stond, omdat Nel Louter begraven werd. Wees ook bij de zieken, daar denken we aan mevrouw Jonker. En ook aan anderen, hun namen staan ook vermeld. Mevrouw Van Tongeren, die in Markant verblijft, ontferm u over haar. We danken u, Here, dat ook Fenna Kuiverhoven in de afgelopen periode een heel mooi bericht mocht krijgen, dat de ziekte waarop ze getest was in eerste instantie, dat ze nu blijkt dat ze dat toch niet heeft. Alle lof, dank aan u, Here. En tegelijk wil ik u bidden of ook gevonden mag worden, ook de klachten die ze heeft, waar die dan vandaan komen, dat ze ook dat jonge leven ook verder gezond mag opgroeien. Maar nogmaals alle lof, dank aan u samen met Gelmer en Amelia, Here, brengen we u ook dank. Zij die intens blij zijn dat het ook zo mag gaan met haar. Here, zo willen wij u bidden om een goede voorbereidingsweek, dat we ook zo deze week mogen ingaan. En ook eens inderdaad in die voorbereiding nadenken. Naar wie kan ik eens toestappen? Of voor wie? Wie zal ik eens in het gebed brengen, opdat ik ook kan verdragen, dat zij mij mag verdragen. En dat we zo samen, inderdaad, in het leven, die liefde van de Heer Jezus Christus gestalte mogen geven. Here, wilt u ook in die zin, ook in het kleine, een God van verrassende wendingen zijn, ook in onze gemeente. Here, zo bidden wij u of u onze gebeden wil verhoren. Onze dank wil aanvaarden in de vergeving van onze zonden in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor Christenen voor Israël, Stichting Christenen voor Israël. De tweede is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. We zingen tot slot de psalm waar we ook mee mochten beginnen. Psalm 130 en daarvan zingen we vers 4. Psalm 130, vers 4. Gemeente, gaat aan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vandaag hebt gehoord, in uw en in jouw hart. Ontvang de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.